Goedemorgen allemaal. Ik kreeg dus net te horen dat ik deel ben van een experiment. Nu, ik hoop dan dat ik niet het proefkonijn ben, maar ik wil dus in het midden van deze dienst samen met jullie even Psalm 139 lezen. Psalm 139. Voor de koorleider van David een psalm. Heer, u kent mij. U doorgrondt mij. U weet het als ik zit of sta. U doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit? U merkt het op. Met al mijn wegen bent u vertrouwd. Geen woord ligt op mijn tong of u, Heer, kent het ten volle. U omsluit mij, van achter en van voor. U legt uw hand op mij. Wonderlijk, zoals u mij kent, het gaat mijn begrip te boven. Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen? Hoe aan uw blikken ontkomen? Klom ik op naar de hemel? U tref ik daaraan. Lag ik neer in het dodenrijk? U bent daar. Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, al ging ik wonen voorbij de verste zee, ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw rechterhand mij vasthouden. Al zei ik, laat het duister mij opslokken, het licht om mij heen veranderen in nacht, ook dan zou het duister voor u niet donker zijn, de nacht zou oplichten als de dag, het duister helder zijn als het licht. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u voor het ontzaglijk wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt, ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Toen ik in het verborgen gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. Uw woorden zagen mijn vormloos begin. Alles werd in uw boekrol opgetekend. Aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. Hoe rijk zijn uw gedachten, God? Hoe eindeloos een aantal, ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn. Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u. God, breng de zondaars om, weg uit mijn ogen, jullie die bloed vergieten, ze spreken kwaadaardig over u. Uw vijanden misbruiken uw naam, zou ik niet haten wie u haten, Heer. Niet verachten wie tegen u opstaan, ik haat hen zo fel ik hen haten kan. Ze zijn mijn vijanden geworden, doorgrond mij, God, en ken mijn hart. Peil mij, weet wat mij kwelt. Zie of ik geen verkeerde weg ga en leid mij over de weg die eeuwig is. Ja, het is wel een bekende psalm en misschien kennen jullie hier ook wel dat liedje van Heer u doorgrond en ken. Ja, ze hebben mij dus niet gevraagd om te zingen, dat hoor je wel. Maar ja, ik ben toch steeds onder de indruk als ik die psalm lees. Zo literair, zo krachtig. En je kan die psalm eigenlijk in drie delen verdelen. Het eerste deel, vers 1 tot en met 18, bezingt hoe God ons door en door kent. Hij weet alles van ons, onze gedachten. Je diepste innerlijk. Er ligt nog geen woord op onze tong of hij kent het al. Welke weg we opgaan. Wat de gevolgen van onze daden kunnen zijn. Overal ziet hij ons. We kunnen ons niet verstoppen, zoals Jona dat ooit eens probeerde te doen. Ja, hij was het die ons gemaakt heeft. Hij kent dus ook ons lichaam door en door. Al je kwalen, je gebreken, je talenten. Alles. Hij zag je in de buik van je moeder. En hij heeft alles bijgehouden sinds die dag. Staat opgetekend. Hoeveel gedachten heeft onze God? Hoeveel weet hij? Ja, prachtige psalm toch. En dan krijgen we dat tweede gedeelte. Vers 19 tot en met 22. Misschien iets waar onze tenen een beetje van begint op te krullen als we dat lezen. David ziet daar dat veel mensen die nabijheid van God niet zien, niet beseffen. Ze misbruiken zijn naam, ze doen allerlei onrecht. En ja, na heel die emotie die David heeft meegemaakt van hoe God ons door en door dringt en doorkent, maakt hem dat erg kwaad. en daar spreekt hij dan over. Hij uit zijn boosheid in de vorm van een gebed tot God. Een gebed als reactie op die lofprijs van de eerste 18 verzen. En dan tot slot hebben we dat derde gedeelte, de twee laatste verzen van deze psalm. En daar gaat David verder met bidden. Maar in plaats van het over de anderen te hebben, richt hij dit gebed nu meer op zichzelf. En dit derde gedeelte, die twee laatste verzen, vers 23 en 24, daar wil ik het eigenlijk vandaag met jullie over hebben. Ik lees ze nog eens. Doorgrond mij, God, en ken mijn hart. Peil mij, weet wat mij kwelt. Zie of ik geen verkeerde weg ga en leid mij over de weg die eeuwig is. We hebben daar heel die lofzang van David over die God die alles van ons weet, tot in het diepste van ons hart, al onze persoonlijke keuzes, en dan bidt David dit gebed. Is dat geen tegenstrijdigheid? Waarom bidden doorgrond mij? Hij doorgrondt ons toch al lang? Wel, ik denk dat deze vragen aan God niet alleen een vraag zijn doorgrond mij, maar het gaat verder. Doorgrond mij, maar ik verlang er ook naar, Heere, dat U mij doorgrondt, wil hij daarmee zeggen. En maak het aan mij bekend, zodat uiteindelijk, in die laatste vers, we kunnen gaan op die weg die eeuwig is. En ik heb deze twee versen dan ook in drie deelvragen of drie deelonderwerpen verdeeld. Doorgrond mij. Zie of ik geen verkeerde weg ga en leid mij over de weg die eeuwig is. De eerste gaat over het doorgronden. Doorgrond mij, ken mijn hart, peil mij, weet wat me kwelt. Het gaat over het doorgronden van onze diepste karaktereigenschappen, motivaties, emoties. Wat voor vlees heb ik in de kuip, zou je kunnen zeggen. Maar dit is meer dan de vraag te stellen, wie ben ik? Dit is die vraag stellen, wie ben ik, Heere, in de ogen van U, de levende God? En daar staat daar ook, weet wat mij kwelt. Dat is niet alleen, kent U mijn noden, ook wat is de oorzaak van wat mij kwelt? Vaak weten we dat niet eens. Wat kwelt ons nu werkelijk? Waarom zien we zo af? Fysiek, geestelijk. Veelal weten we dat, soms ook niet. Vaak is ook zonde een kwelling. Het is iets wat ons leven verpest. Maar onze God, Hij weet het allemaal. En ook al beseffen wij vaak niet wat er mis is in ons leven, wat ons kwelt, wat er in ons hart leeft, Hij weet het. Hij doorgrondt ons. In de Bijbel zien we heel veel voorbeelden van waar God mensen doorgrondt. Daar waar andere mensen dat niet doen. Daar waar die persoon zelf dat helemaal niet doet. Ik heb er een aantal, drie kleine voorbeeldjes uitgehaald. Eerste mens, Adam. Hij zondigt door ongehoorzaam te zijn aan zijn schepper. En dan in Genesis 3 lezen we, maar God de Heer riep de mens, waar ben je? Hij antwoordde, ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt was, daarom verborg ik me. Hij denkt zijn fout te kunnen verbergen, zich te kunnen verstoppen voor God. Maar toch weet God al lang wat er aan de hand is. Ook als hij die vragen stelt, weet God natuurlijk al lang wat er aan de hand is. Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Is dan de vraag die dan ook bedoeld is om Adam inzicht te geven in zijn eigen situatie. En de gevolgen, de vloek, heel de aarde is vervloekt, die laat het niet op zich wachten. Een tweede voorbeeldje. David, de schrijver van deze psalm. Hij was bekend met heel veel gevoelens en emoties. Hij durfde daarover te zingen. We hebben het net gelezen. En dan lezen we in zijn levensverhaal die zonde met Bathsheba. Niet alleen die zonde. Het gaat veel erger. Je zou kunnen zeggen, dat was een moment van zwakte. Maar nee, hij is ook nog van plan om Uria, die man van Bathsheba, uit de weg te ruimen. Iets wat je niet zomaar op 1, 2, 3 doet. Helemaal uitgedacht. En wat dacht hij dan? Dat niemand het zou zien. En opeens komt daar, je kent het verhaal wel, Nathan binnenwandelen met dat mooie verhaal over die schaapjes. David wordt erg boos. Nee, u bent die man, hè, zegt Nathan dan zo mooi. Jij hebt gezondigd. Blijkbaar waren die gedachten van Psalm 139 heel ver weg bij David. Hij heeft ze zelf neergeschreven, maar hier lijkt hij ze toch ver vergeten te zijn. Simon Petrus, een derde voorbeeldje. Hij was ervan overtuigd dat hij Jezus in alles zou volgen. Toch legt Jezus zijn hart bloot. Ik lees het even. Simon Petrus zei, Heer, ik ben bereid om samen met u naar de gevangenis te gaan en ik wil zelfs samen met u sterven. Maar Jezus zei, luister Petrus, jij zult 3 keer zeggen dat je mij niet kent. Dat zal vannacht gebeuren nog voordat de haan kraait. Jezus doorgrondt Petrus als geen ander. Beter dan dat Petrus zichzelf doorgrondde. Want ik ben er eigenlijk van overtuigd dat Petrus die woorden vol overtuiging heeft uitgesproken. En als we dan kijken naar die voorbeelden, Adam, David, Petrus, dan kunnen we ons afvragen wat er gebeurd zou zijn, hadden ze die ochtend het gebed uit vers 23 en 24 gebeden. Of die dag. Doorgrond mij, God, en ken mijn hart. Peil mij, weet wat mij kwelt. Zie of ik geen verkeerde weg ga en leid mij op de weg die eeuwig is. Op het moment dat ze misschien in zonde zouden gaan, gewoon die ochtend, Adam, David, Petrus, zou het een verschil gemaakt hebben. Wel, misschien is die vraag niet zo heel relevant, maar moeten we eens nadenken over wanneer het fout ging in jouw leven. Wanneer, ja, je dacht ergens misschien het goede te doen of eigenlijk wel wist dat je het verkeerde deed. Je was op een verkeerde weg. God had je door, maar jij had het helemaal niet door dat God jou door had. Wat gebeurde er dan? Hoe zou het anders verlopen geweest zijn in jouw leven als je die ochtend, dat moment, dat gebed had gebeden? Doorgrond mij, ken mij, leid mij op die eeuwige weg. Peil mij, weet wat mij kwelt. Ik ben ervan overtuigd dat dit zeker iets zou veranderd hebben in jouw situatie op dat moment. Maar goed, dat is het verleden. Laten we eruit leren voor de toekomst. Een tweede element die we dus tegenkomen, we kunnen eerst peil mij, weet wat mij kwelt, en dan is nu, zie of ik geen verkeerde weg ga. En dat ligt natuurlijk in het verlengde van wat ik hiervoor heb gezegd. Daar ging het over onze gedachten, onze motivaties bloot te leggen. Maar waar die eerste vragen vooral vraagt om dat bloot te leggen, gaat dit nog een stapje verder. Het is een vraag om ook ons gedrag bloot te leggen. Soms zit onze motivatie in ons hart goed. Toch doen we heel wat verkeerde dingen. Goed bedoeld, soms wat naïef. Maar we doen het slechte. Kan dat? Wel, als iemand door het rood licht rijdt en de politie houdt hem tegen, kan hij zeggen, ik wist niet dat ik niet door het rood mocht rijden, hij zal toch een boete krijgen. En zo kan je misschien iemand vermoorden zonder te beseffen dat dit fout is. Toch is het nog steeds verkeerd om dit te doen. En de oplossing is dan om zoveel mogelijk zijn weg te leren kennen. Een goede weg voor ons leven. Dit door de Bijbel te lezen, te vasten, of gebed, Een gebed zoals we misschien deze ochtend hier tegenkomen, die twee laatste verzen van Psalm 139. Hij kent al onze wegen, al de gevolgen van wat we doen in ons leven. Weer dat voorbeeldje van David en Batseba, maar misschien kunnen we hier nog wat andere voorbeelden aan toevoegen. Denk aan het voorval waar Mozes ziek wordt, omdat hij zijn zonen niet heeft besneden. Wist hij dat toen al, dat dit de wet van God was? Of Abimelech, die de vrouw van Abraham neemt. Hij weet niet dat dit de vrouw van Abraham is, want Abraham had gelogen, hij had gezegd, het is zijn zus. Of we komen naar een Paulus tegen, die niet naar Azië moet rijden. Reizen, hadden nog geen auto toen, nee. Reizen. Maar, ja, hij moet naar Macedonië. Letterlijk de verkeerde weg, zou je wel kunnen zeggen. Of de vele waarschuwingen in het Nieuwe Testament voor slechte leiders. Meestal is het iets goeds als we onze leiders volgen. We moeten trouw zijn. En mensen kunnen uit goede motieven toch leiders volgen die verkeerde dingen zeggen. Hoeveel meer zijn we gewapend als we elke dag zouden bidden of geregeld zouden bidden? Doorgrond mij, God, en ken mijn hart. Peil mij, weet wat mij kwelt. Zie of ik geen verkeerde weg ga en leid mij over de weg die eeuwig is. Hoeveel alerter zijn we om op zijn weg te gaan en onze wegen te corrigeren? Net zoals bij Paulus. En dan gaan we naar de derde gedachte toe. Leid mij op de weg die eeuwig is. Het goede doen is meer dan alleen het slechte te laten. Het is meer dan alleen dat kwade aan het licht te brengen. Het is er ook iets mee doen. Het is een actief leven leiden naar de wil van God. Zijn weggaan is niet alleen de vraag, wat wilt u niet meer zien in mijn leven, maar ook de vraag, wat wilt u dan wel zien in mijn leven? En dit, als we dit doen, mogen we ook verwachten dat hij daarvoor de kracht zal geven. Leid mij op de weg die eeuwig is. Wat zegt Jezus over zij die het eeuwige leven zullen ontvangen? Op die weg gaan. Heel wat, heel wat. Zij die hem kennen staan in het boek van de levenden, maar ik denk ook aan de gelijkenis van de schapen en de bokken, actief het goede doen of het goede laten. Maar wat nu vooral in mij opkomt, is de volgende uitspraak. Ik lees het even. Wanneer ik een plaats voor jullie gereed maak, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen en dan zullen jullie zijn waar ik ben. Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga. Toen zei Thomas, wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer. Hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten? Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan tot de Vader komen dan door mij. Een heel bekende uitspraak. En als we dan lezen, leid mij op de weg die eeuwig is. De weg is Jezus. Leven voor eeuwig is Jezus. Ken je hem? Praat je veel met hem? Luister je niet alleen naar zijn woorden, maar doe je ze ook. Pas dan staat je huis op die rots. Dit nu is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die hij gezonden hebt. Als we nadenken over wat we moeten doen op die enige weg, dan kunnen we ons dus ook die volgende bekende vraag stellen, what would Jesus do? Wat zou Jezus doen? En als je dit antwoord probeert te achterhalen voor alle dingen in je leven, dan is er vooral overleg nodig. Overleg met deze Jezus. En het gebed van vandaag kan ons daar ook in helpen, in dit overleg. Meer nog, we kunnen dan ook rekenen op zijn kracht. Goed, we sluiten af vandaag. We hebben deze ochtend een, ja, naar mijn mening, prachtige psalm gelezen. En ook deze twee laatste verzen. Een mooi gebed voor elke dag. En ik heb het deze ochtend al een paar keer gelezen. Ik hoop niet tot vervelens toe, maar ik ga het nog eens doen. Doorgrond mij, God, en ken mijn hart. Peil mij, weet wat mij kwelt. Zie of ik geen verkeerde weg ga en leid mij over de weg die eeuwig is. En misschien kennen de meesten van jullie het al van buiten ondertussen. Als je het nog niet kent, zou ik me misschien willen uitdagen. Het is goed misschien om dit gebed van buiten te leren en af en toe in onze gebeden dan naar voren laten komen. Want ik denk dat het een gebed is die een zegen kan zijn voor ons leven. Dat heb ik al duidelijk gemaakt in mijn prediking. En als we dit dan bidden, kunnen we misschien ook stil zijn nadien en eens luisteren. Wat komt erop in mijn gedachten? Deze gedachten ook voor Gods troon te brengen. Waar ben ik mee bezig? Zijn het verkeerde wegen die ik ga, of zijn het zaken die mij leiden op de weg die eeuwig is? Amen.